Hele goede morgen. Als Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis. Hoe heerlijk zal dat zijn. Wat geweldig om daar inderdaad naar uit te kijken. Dat we mensen mogen zijn die hoop hebben. Dat we uit mogen kijken naar zijn komst. En over komst gesproken. Ik had wel verwacht, dan komt dat kindje naar voren, kaars aansteken op deze eerste Adventszondag. Ja. Maar goed, Advent staat ook niet in de Bijbel, dus dat is helemaal niet zo belangrijk dat we geen Advent doen. Eigenlijk ook wel lekker ook. Maar wat wel telt natuurlijk, is dat we wel allemaal mensen zijn en welke tijd van het jaar er ook is, dat we uit mogen kijken naar zijn komst. En ik vind voor mezelf, moet ik zeggen, ik vind het altijd wel. Ik heb wel wat met kerst en met advent. Niet in de zin zoals de wereld het viert, maar ik vind het altijd wel mooi als de dagen zo kort zijn en het is gewoon niet echt lekker weer. Nou, vandaag toevallig wel, maar het is vroeg donker, dat je overal van die lichtjes ziet. En dan moet ik toch altijd denken aan die lichtpuntjes die er altijd zijn. Of zoals we vroeger in de kerk zongen, het blij voor uitzicht dat mij streelt. Want zo is het wel. En ja, weet je, jullie beleven toch met elkaar in een gekke wereld. En we moeten elkaar natuurlijk niet gek maken. Maar ondertussen is het wel zo dat we hier allemaal naar Nederland Zingt zitten te kijken. En dat niemand meer wat zingt. Dus het is wel raar. Los van het feit wat we er met elkaar van vinden. Ja, en ik spreek de afgelopen tijd al steeds meer mensen die... Ja, die inderdaad van alles lezen en bezig zijn met allerlei theorieën. Voor de een beangstigend, voor de ander van ja, dat weten we toch. We weten toch waar het naartoe gaat. En ik denk dat dat wel een gemeenschappelijke deler is. Als we kijken naar de wereldgeschiedenis zoals die gaat. Ja, dan is daar het geweldige waar we naar uit mogen kijken. De geweldige komst van de Heer Jezus Christus, van de Heere God die in de wereld zal komen om... Ja, om rechtvaardigheid te brengen, om recht te zetten, om de wereld zo te maken zoals hij hem bedoeld heeft en in gedachten heeft. En tegelijkertijd zien we ook, dan gaat dat altijd eerst door de storm. Eerst door dat dal van diepe duisternis. Eerst zijn daar die weeën van die zwangere vrouw, eerst is daar die moeite. En dat is de weg die eigenlijk de Heere God... Ja, steeds gaat als een refrein. We mogen naar hem uitzien, we mogen naar hem uitkijken. Maar dat gaat dwars door de duisternis, dat gaat dwars door de storm. En dat is nu zo en dat is eigenlijk keer op keer zo in de Bijbel. En ik wil vanmorgen ook toch een beetje in het kader van die eerste Adventszondag met u teruggaan naar Lucas hoofdstuk 1. En dan wil ik beginnen te lezen, ik wil straks veel meer lezen uit Lucas 1, maar ik wil even beginnen te lezen in Lucas 1 vers 67, bij de lofzang van Zacharias. En normaal gesproken zou ik hem voor u zingen, maar dat mag niet, dus ik lees hem gewoon vandaag voor. En dan lees ik in vers 67, en Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Tot zover even. Een geweldige lofzang die hier bezongen wordt door Zacharias. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Ik vind dat vind ik zulke rijke woorden. En ze zijn ook zo kenmerkend voor God. En u mag vanmorgen alles wat ik vergeet, weer alles wat ik zeg weer vergeten. En het zou mooi zijn als u deze regel mee naar huis neemt. De Heere heeft omgezien. En dat zal hij altijd doen. De Heere ziet om. Altijd. En dat is wel mooi als we dat meenemen, als we in die wetenschap, en nou goed, de meeste van ons leven in die wetenschap, weet ik. Maar dan is het altijd weer goed om dat ook, nou ja, zoals een zondagochtend hier, tegen elkaar te zeggen. De Heere ziet om. En ik wil eventjes met u vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij hoe Lucas, of hoe Zacharias eigenlijk tot deze lofzang komt. En dan wil ik eigenlijk met u beginnen te lezen in Lucas 1 en dan in het vijfde vers. En dan lees ik tot en met vers 25. En dan sla ik even een stukje over en dan lees ik in vers 57 weer verder. In die dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op leeftijd gekomen waren. En terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, toen gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hen uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriel, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. En zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden. En zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Dan maak ik even een sprongetje, zoals aangegeven, naar vers 57. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had. En ze verheugden zich met haar. En het gebeurde op de 8e dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze noemden het Zacharias, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei: nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar: er is niemand in uw familie die die naam draagt. En zij gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd over al deze dingen gesproken. En alle die het hoorden namen het ter harte en zeiden: wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en het verbleef in de woestijn tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover deze geschiedenis. Wat mij betreft een prachtige geschiedenis, een hele opmerkelijke geschiedenis ook. Waar we terechtkomen in de dagen van Herodes, zo begonnen we te lezen. En deze Herodes, ja, die had een behoorlijke reputatie. Het schijnt dat Flavius Josephus, een bekend geschiedschrijver, zijn misdaden heeft beschreven. En ja, dat schijnt 100 bladzijden vol met misdaden te zijn die deze Herodes begaan had. Keizer Augustus zegt van deze Herodes, die nogal wat vijanden maakte en nogal wat wreed was. En zelfs zoveel vijanden maakte dat hij zelf zijn eigen familieleden terecht liet stellen. En omdat hij zich bedreigd voelde, hij zag op een gegeven moment overal wat achter. En zo zei deze keizer Augustus, je kunt beter zijn varken zijn dan zijn zoon. Want als zijn varken heb je niks te vrezen. En als zijn zoon, ja, dan zal deze Herodes waarschijnlijk denken dat je een complot tegen hem samenzweert. En zal die je wel berechten. Nou, het is in deze dagen dat deze Herodes, een nazaat, een Edomiet trouwens, een nazaat van Esau, dat die zit op de troon van David. Dat is al zoveelzeggend voor de periode waarin we terechtkomen. Sowieso moeten we daar niet vergissen dat we zo'n, we lazen net eigenlijk al over, over Johannes die zou komen in de kracht en in de geest van Elia om het hart van de kinderen terug te brengen tot de vader. Ja, dat eigenlijk woorden zijn waar Malachi zo'n 400 jaar hiervoor mee afsloot. En dat er eigenlijk ook van Gods wegen een stilzwijgen is van 400 jaar. Waarin de belofte is vanuit, bijvoorbeeld vanuit Daniel, maar vanuit vele profeten, ja, dat het koninkrijk zou komen. Dat de Messias zou komen en zijn vrederijk zou aanbreken. Nou, in de dagen van Herodes leek dat er in ieder geval niet op. De Heere God had al 400 jaar niet gesproken. En dan, ja, het is zelfs zo erg, er zit zelfs niemand van David op de troon. Maar een Edomiet, een nazaat van Esau. En dan vind ik zo mooi wat we lezen, want dan is er in die dagen, is er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Er is er gewoon opeens een priester en die heet Zacharias. En dan is het wel belangrijk om op te merken dat Zacharias zoveel betekent als de Heere gedenkt. De Heere gedenkt. En die Zacharias, die priester, die heeft een vrouw. En die vrouw die heet Elisabeth. En Elisabeth, dat betekent zoveel als de Heere heeft gezworen. En dat vind ik dan zo mooi, hè? Hoe donker het ook is, hoe de situatie ook is, wat er ook dreigt te gebeuren. Er zal altijd een moment zijn dat daar een Zacharias is en dat daar een Elisabeth is. Dat de Heere gedenkt aan wat hij heeft gezworen. En dat vind ik nog zo, ook zo mooi om te benoemen, dat de Heere gedenkt en dat hij terugvalt op wat hij zelf beloofd heeft. Dat is zo kenmerkend voor de Heere God, dat hij geen dingen weggooit en overnieuw begint. Zoals ik dat zelf vaak doe als ik iets moet klussen of zo. En dan heb ik het helemaal gehad en dan schop ik de boel in elkaar en begin ik overnieuw. Maar dat lukt mij niet, omdat ik niet zo handig ben. Maar daar heeft de Heere God dus geen last van. De Heere God heeft een plan en die begint iets en die maakt dat af. En ondertussen gooit hij geen dingen weg. Nee, hij maakt dingen nieuw. Hij restaureert. Hij maakt het tot wat hij moet zijn. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. En soms lijkt het wel voor de mensen dat er niks gebeurt. Soms lijkt het wel alsof God zich nergens mee bemoeit. En kan het hier, zoals in deze intertestamentaire periode, 400 jaar stil zijn. Maar er zal altijd dat moment zijn dat de Heere gedenkt, dat de Heere omziet. Dat daar een Zacharias is en dat daar een Elisabeth is. En dan staat er zo mooi, en dat is zo'n prachtige brug ook die Lucas hier maakt van het oude naar het nieuwe. Want dan staat er, die Zacharias, die was natuurlijk al een priester. Hè? Die kwam uit het geslacht van de priesters, uit Levi. En daarbij was Elisabeth een dochter van Aaron. Ook uit het priesterlijk geslacht. En samen vertegenwoordigen zij ook het priestervolk Israël. Wat een koninklijk priestervolk zou zijn. En dan staat er van deze Aaron en van deze Zacharias en Elisabeth in vers 6. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op leeftijd gekomen waren. Dat is ook zo'n refrein in de Bijbel. Zeker als we praten over het oude verbond. Dan kun je heilig zijn, dan kun je de geboden volbrengen. Maar wat de wet ook doet, wat je ook doet met al die geboden die God gegeven heeft. Één ding is een gegeven, je blijkt onvruchtbaar. Het blijkt tot niets uit te lopen, want de wet doet zonde kennen. Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat. Maar voor Zacharias en Elisabeth zal het een worsteling geweest zijn. Dat is trouwens mooi. Dat er ook vermeld zijn, en ik ga er bijna aan voorbij, maar dat er van deze priester staat, dat hij van de afdeling is van Abia. En Abia betekent zoveel als, Yahweh is mijn vader. En toen ik daarmee zo bezig was, dacht ik van dat is eigenlijk ook weer zo mooi, als je dat gewoon vanmorgen mee mag nemen. Yahweh is mijn vader. Als we dat toch tegen elkaar mogen zeggen. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Hij die alles gemaakt heeft. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Dat is mijn vader. Mogen we toch zo de week in huppelen? Dan mogen we toch blij worden, want hij gaat met ons mee. Ondanks al onze zorg en al ons verdriet en al onze moeite en noem het maar op. Ondanks dat we zelf wel eens denken van, Heere God, dat had u ook anders kunnen doen. Dat kon ook anders, maar dat ging niet anders. Wandel maar stillekens achter hem aan, hij gaat vooraan. Ik wil toch eventjes nog met u naar 1 Koningen 24. Volgens mij zei ik 1 Koningen, ik bedoel 1 Kronieken. 1 Kronieken 24. Want daar wordt gesproken over die indeling van deze familiehoofden, of liever gezegd nog van deze oudsten, hoe zij ingedeeld worden per familie om dienst te doen in de tempel. En dat gebeurt door het lot, 16 van de ene familie, Eleazar, en 8 van Itamar. 16 plus 8 komen we op 24. En dan gaan ze Nou, de loten gooien en dan lezen we in vers 7 dat het eerste lot op Jojarib komt, het tweede op Jedaja, het derde op Harim, het vierde op Seorim, het vijfde op Malchia, het zesde op Mijamin, het zevende op Hakos en het achtste op Abia. Nou, kan ik nog wel doorgaan, maar het ging mij vooral om dit achtste, hè, om maar aan te geven dat de achtste is Abia. Nou, dat is van die belangrijke informatie die we mee mogen nemen het Lucas-evangelie in. He, want als Lucas refereert aan die priester die daar is, die Zacharias heet, die heet dat de Heere gedenkt. En dat daar Elisabeth is, van de Heere heeft gezworen. En dat lazen we ook in de lofzang van Zacharias, dat de Heere gedenkt aan de eed die hij aan Abraham gezworen heeft. Ja, dan is het goed om te vermelden dat we ook terechtkomen bij de acht. Bij een nieuw begin. Want dat is de acht. De zeven zit vol. De week is vol. En dan begint de nieuwe dag van de week, de achtste dag. En dan zijn we weer een stuk verder. En zo hier eigenlijk ook. Want ja, dat oude verbond, ja, wordt hier eigenlijk ook afgeschreven, is niet het juiste woord. Maar de Heere gedenkt. En we gaan weer verder. We gaan naar de acht toe met deze Abia. Want Zacharias en Elisabeth waren vruchteloos. Ondanks het onderhouden van de geboden enzovoort enzovoort. En dan lezen we verder in deze geschiedenis. En dat is zo mooi dat juist op dat moment dat Zacharias zijn dienst doet. En dan moeten we zo bedenken, en dat is wel goed om eventjes te vertellen. Dan hebben ze daar in die tempeldienst, dan hebben ze het brandoffer gebracht. En dan moest men met de kolen van het brandofferaltaar, ging de priester het heilige in, om daar vervolgens met die kolen van dat brandofferaltaar dat reukwerk aan de Heere te offeren. En dan sprak die priester, die sprak een gebed uit, namelijk: God der barmhartigheid, kom in het heiligdom en neem in welgevallen het offer van uw volk aan. Dat was de gebed van de priester die dan dat heiligdom inging om, ja, nadat er bij de brandoffer verzoening was gedaan, om dat op te laten stijgen tot een lieflijke reuk voor de Heer. En zo gebeurde dat elke dag. En zo zien we in deze geschiedenis van Zacharias, ja, dat daar in de ochtend, of bij het avondgebed, dat Zacharias de dienst mag doen. En het is wel goed om eventjes daar in het achterhoofd Psalm 141 mee te nemen. Ik blaad er eventjes naartoe. He, omdat we daar bepaald worden wat dat reukwerk dan illustreert. Psalm 141, vers 2 bijvoorbeeld, daar staat: laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. Als de priester daar zijn dat reukwerk op laat gaan, ja, dan staat dat symbool voor het gebed wat opstijgt. En dat blijkt ook wel uit Lucas 1, vers 10, want daar staat: hij was volgens de gewoonte de priesterdienst aan doen in de tempel, het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En het idee was dat als men dan aan het bidden was op dat uur van dat gebed, dat die gebeden tezamen met dat reukwerk opstegen naar God. Juist te midden van die donkere tijd, waarin we zouden zeggen, daar is weinig uitzicht. Ja, daar doet Zacharias zijn dienst. En laat die gebeden uitstijgen naar de troon van de Heere God. En juist op dat moment, vers 11, verschijnt er een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar staat. Wat zoveel betekent als: let op, ik heb goed bericht, ik heb goed nieuws voor jou. Anders had hij aan de linkerzijde gestaan waarschijnlijk. Nee, hij stond aan de rechterzijde. En dan zegt hij tegen Zacharias: vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn. Ik wil u eventjes meenemen naar Openbaringen. Want En dat is zo mooi. Als je kijkt en denkt, nadenkt over de komst van de Heer Jezus, dan bestaat dat uit twee delen. Dat mag ons niet ontgaan. Dat zal ons ook niet ontgaan zijn, want we weten en geloven allemaal, anders zaten we niet, dat de Heer Jezus ooit in de wereld is gekomen. Maar dat hij zijn werk zal voltooien. Dat hij straks nogmaals terugkomt, zoals ik daar net over sprak en zoals we er net ook naar luisterden in het lied. En zo zal de geschiedenis zich wellicht ook gaan herhalen. Want hier is Zacharias die dienst doet, die het reukoffer brengt, maar ook in Openbaringen komen we dat reukwerk komen we weer tegen, namelijk in Openbaringen hoofdstuk 5. Openbaring enkelvoud. En ik vind het altijd zulke indrukwekkende verzen. Want dan staat er in Openbaringen 5, vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem op die troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitroept: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon opnemen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Johannes die ziet een boekrol aan beide kanten beschreven. Ja, wat zoveel betekent als dat het de eigendomsakte is. En als je kijkt naar de toestand in de wereld, ja, dan is eigenlijk in dit gedeelte de vraag: wie neemt de verantwoordelijkheid op zich? Wie gaat deze misère, wie gaat deze puinhoop tot een goed einde brengen? Wie kan dat? Wie is het waard om verantwoordelijkheid te nemen voor deze wereld, voor deze ellende? En Johannes kijkt rond en hij ziet niemand en hij huilt zeer. En dan is er één van die ouderlingen, één van die oudsten, één van die familiehoofden, één van die 24 die we net ook zagen in 1 Kronieken 24, die zegt: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Maak even een sprongetje naar vers 8. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Ja, en dan worden die zegels geopend. En dan komen we in hoofdstuk 8 terecht. En dan lezen we in vers 1. En toen het lam het 7e zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden, en aan hen werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Het is zo geweldig als je dat meeneemt. En ik las ergens in een studie, in aantekeningen van iemand die zegt van: het is sowieso al mooi als je naar de ingrediënten kijkt van dat reukwerk. Want als je dan kijkt naar die druipende hars en die onyx en die galbanum en dat wierook. Hij zegt, dan heeft dat te maken, en u moet dat voor uzelf maar eens nagaan en opzoeken. Hij zegt, dat grondwoord van die druipende hars, dat heeft eigenlijk te maken met het druppelen. Van boven naar beneden druppelen, met profeteren. Die onyx, dat grondwoord, dat heeft te maken met een leeuw. Die galbanum, dat heeft te maken met vet en met melk. En het wierook, ja, de Hebreeuwse woordverbanden van wierook, dat zijn leeuw, vet en wit. En wit wordt dan weer geassocieerd met de rook die opsteeg bij dat vuuroffer. En zo zei deze man, hij zegt dat reukoffer is in feite een profetie van de leeuw van Juda, die de overwinning zal halen, ja, en garant zal staan voor dat land wat zal overvloeien van melk en honing. En die witte rook staat dan symbool voor die gebeden der heiligen. En ik vond dat zo'n mooi beeld, want dat is inderdaad eigenlijk wat er ook gebeurt daar bij Zacharias. Dat die gebeden van de heiligen die stijgen op, ja, en uiteindelijk resulteert dat in de lofzang van Zacharias, waarin die zegt van geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk. De Heere gedenkt, dat doet hij altijd, dat is zijn werk. De Heere gedenkt aan de eed die hij aan Abraham gezworen heeft. Als de Heere God iets beloofd heeft, dan doet hij dat. Yahweh is onze vader. Ja, zo komen we terecht in Openbaring, waar straks die gebeden van de heiligen de troon van God zullen naderen. Ja, en dan weten we wat er gaat gebeuren. Dan gaat de Heere God inderdaad omzien naar zijn volk Israël. Dan gaat hij omzien naar deze wereld. En dat wil zeggen zichtbaar, tastbaar. Hij gaat alles nieuw maken. Hij gaat de tranen van de ogen afwissen. Er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Ik ga weer gauw terug naar Lucas. Want dan lezen we in vers 13 dat de engel die zegt tegen hem, Zacharias, wees niet bang, want uw gebed is verhoord. En dat is wel mooi, want dan lees je in de kinderbijbels, hè, u kent het verhaal misschien wel, dat Zacharias en Elisabeth, zien we vaak dan zo'n plaatje bij, dat die lang gebeden hebben voor een zoon. Nou, de vraag is of dat wel het geval is. Je zou het op kunnen maken uit wat we hier lezen hoor, want wat lezen we namelijk? Uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en u zult een naam Johannes geven. Alsof dat het gebed is wat Zacharias jarenlang gebeden heeft. En of dat het gebed is waar hij als priester de tempel voor inging. Hey, ik denk veel eerder dat we moeten denken aan dat gebed wat hij daar als priester deed voor het volk. Het brandoffer wat gebracht was ter verzoening en waarmee hij met die vurige kolen dat heiligdom inging om die gebeden der heiligen inderdaad als een lieflijke reuk voor de Heere te laten opstijgen. En daarbij het gebed uitsprak zoals ik dat net aangaf, God der barmhartigheid, kom in het heiligdom en neem in welgevallen het offer van uw volk aan. Ik denk dat de engel daarop doelde toen hij zei, je gebed is verhoord. Je gebed is verhoord. Ik zal komen in het heiligdom. Ik zal omzien naar het volk. En daarom zul jij een zoon baren, Zacharias. Ja, wat voor zoon? Ja, in de geest en de kracht van Elia. Hij zal de wegbereider van de Heere zijn. Waarvan we later lezen, indien gij het wilt aanvaarden, hij is het inderdaad. Als het volk het zou ervaren, dat aanvaarden dat hij de Elia was, en hun harten gericht zouden hebben tot het hart van hun vader, van Abraham, dan was het zo gegaan. Maar zo was het niet. Zoals we weten. Vandaar dat die Elia nog een keer zal komen. Uw gebed is verhoord. De Heere ziet om naar zijn volk en hij zal een zoon baren. En dan is wel Zacharias' reactie van ja, hoe zal ik dat nou weten? Dat lazen we in vers 18. Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. Zacharias gelooft het niet. Hoe typerend voor het priestervolk Israël. Hoe typerend, vruchteloos, ja, en vol ongeloof. De priester gelooft zelf niet. En wat is dan het gevolg? Ja, dat ze moet zwijgen. Het zwijgen wordt hem opgelegd. Het zwijgen wordt hem opgelegd. Hoe anders de reactie van Maria later als die geboorte wordt aangekondigd. Want Maria die zegt in vers 38, zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Waar Maria vol geloof reageert, zien we bij Zacharias, ja, ongeloof. Niet begrijpend, niet wetend, ja, datgene wat de Heere zegt. Ik ben oud en vruchteloos. Ja, weet je, dat klopt, Zacharias, maar het is ook niet jouw werk. Het is de Heere zelf die aan de slag gaat. Het is de Heere zelf die gedenkt. Het is de Heere zelf die gezworen heeft. Het is altijd zijn werk. Ja, en dan zei ik al, dan wordt Zacharias het zwijgen opgelegd. En het volk staat maar te wachten. En is verwonderd dat het zo lang in de tempel blijft, vers 21. En gek genoeg, als ze in vers 22 dan lezen, dan zien ze hem en dan begrijpen ze dat hij een verschijning in de tempel heeft gezien. Hoe ze dat begrepen hebben, weet ik niet. Het zij zo en dan wenkt hij en blijft hij stom. En dan lezen we dat Elisabeth, zijn vrouw, zich 5 maanden verbergt. En ik denk dan maar, een genadetijd lang blijft ze verborgen. Hoe opmerkelijk is dat? Een Zacharias die als priester niks kan zeggen. Zijn vrouw die zich een genadetijd lang verbergt. En dan komen we uiteindelijk in vers 57, dat de tijd vervuld wordt dat ze baren zou en een zoon baart. En dan gebeurt het op de 8e dag, dan zijn we weer bij die 8, dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze noemden het Zacharias, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordt en zegt, nee, hij zal Johannes eten. En dan denkt de familie, dan denken ze ook weer, dat is raar, dan eet hier niemand Johannes. Noem hem dan op zijn minst, Zacharias, geef hem een naam, Abia, Levi mij part, maar doe iets wat in de familie ligt. Geen Johannes. Ja, zo verhouden het oude en het nieuwe zich een beetje tot elkaar. Het oude verbond en het nieuwe verbond. En dan, dat vind ik zo mooi, hè? Want er zegt vers 62, zij gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat hij het genoemd zou worden. En als hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden Johannes in zijn naam. Dan denk ik, wie is hij nou de stom? Zij gebaarde naar vader, waarvan we lezen, hij kon niet meer praten, hij was stom. Anderen zeggen, ja, hij zal wel doofstom geweest zijn. Maar het is wel mooi dat het volk hier gebaart. En dat hij vraagt, zoals hij dat leest, om een tafeltje. En dan schrijft hij de woorden, Johannes is zijn naam. En Johannes betekent zoveel als, de Heere is genadig. Zo'n prachtige les die daarin ligt voor het volk Israël. Met al die geboden en verboden zal het tot een conclusie komen van, ja, we zijn onvruchtbaar. En al ver op de dag, al oud. Als de mens iets zelf moet bereiken en zelf tot stand moet brengen, dan zal dat in geen geval gaan. En er zal dan een moment komen dat het volk van Israël als priestervolk zal ontdekken, de Heere is genadig. Als de Zoon komt, zal dat volk dat ook gaan belijden. En zullen ze zeggen inderdaad, de Heere is genadig. En dan wordt zijn tong losgemaakt. En ja, dan gaat hij spreken en de Heere God loven. En dan lezen we inderdaad, en dat vond ik zo mooi hoe we dat lazen, hè. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, de Heer had het altijd al gezegd, die door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. Misschien is dat wel iets kenmerkends voor het plan van God. Voor wie God is. God is een God die barmhartigheid wil bewijzen. Kijk, want laten we eerlijk zijn. Als we spreken over dat de Heere verlost en geeft verlossing van de vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, dan had de God die gebood en het stond er, die de wereld in 6 dagen gemaakt heeft en alles wat daarin is, die had kunnen voorkomen dat er geen vijanden waren. Dat er geen mensen waren die zouden haten. Had allemaal gekund. Maar God wil barmhartigheid bewijzen. Het woord barmhartigheid speelt een belangrijke rol. En daar ga ik ook mee afronden. Want dat woord barmhartigheid, dat komt een aantal keren voor in het hoofdstuk. We lazen het bijvoorbeeld in vers 50. In de lofzang van Maria. Want daar lezen we in vers 48. Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hem die hem vrezen. Een tweede keer zien we dit in vers 54. Daar staat, hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. De Heere gedenkt aan zijn barmhartigheid. Aan zijn innerlijke ontferming. Het komt vanuit zijn binnenste. Hij is de God die liefde is, die zich altijd wil ontfermen. Abia, de Heere is mijn vader. En dat ontferming heeft trouwens ook te maken met baarmoeder. Nou, de Heere wil zich altijd ontfermen over zijn schepselen. En hij zal zich altijd ontfermen over zijn schepselen. De Heere blijft gedenken, de Heere blijft omzien. De derde keer dat we dit woord barmhartigheid tegenkomen in dit hoofdstuk, dan zijn we in vers 72, daar lazen we net, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. En de laatste keer dat we het lezen in dit hoofdstuk is in vers 78. Ja, want daar staat gesproken van Johannes dat hij een profeet genoemd zou worden om de wegen van de Heere gereed te maken. En vers 77, om zijn volk kennis van zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Innige gevoelens van barmhartigheid. Het diepste wezen, zijn diepste ingewanden van God. Ja, dat is barmhartigheid. Hij wil zich ontfermen. Daarmee heeft de opgang uit de hoogte naar ons omgezien. Ik vind dat zo mooi, hè? Uit de hoogte, daar zit iets in wat naar beneden komt. En bij opgang, dat kan niet, hè? Iets uit de hoogte, dat kan geen opgang zijn. Dus de opgang uit de hoogte heeft naar ons opgezien. Dat betekent niks anders, en dan moet ik denken aan wat Paulus schrijft in Efeze. Ja, wat betekent het anders, dat hij die opgevaren is, dat hij eerst is nedergedaald? En wat betekent opgang uit de hoogte anders dan dat hij eerst nedergedaald is? Om te zien naar de mensen, om vervolgens ons te brengen op die allerhoogste plek. En dat komt alles door zijn innige gevoelens van barmhartigheid, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien. In de eerste plaats naar zijn volk Israël. Maar als we dan praten over die barmhartigheid, dan kom ik natuurlijk terecht in Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, daar lees ik in vers 4. En ga ik ervan uit dat we weten dat in die versen daarvoor staat dat wij dood waren door overtredingen. Maar dan zegt vers 4, God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, levend gemaakt. Zacharias en Elisabeth waren oud geworden. Elisabeth was onvruchtbaar. Maar de opgang uit de hoogte heeft omgezien. Hij is neergedaald. Hij heeft omgezien naar zijn volk. En hij heeft verlossing tot stand gebracht in de Heer Jezus Christus. En voor ons geldt ook dat de opgang uit de hoogte heeft omgezien. Dat we dood waren, vruchteloos. Niks konden. Maar God heeft om zijn grote liefde, waarmee ons heeft lief gehad, heeft zich over ons ontfermd. Omdat hij rijk is aan barmhartigheid. En wat een geweldig moment als we inderdaad mogen kijken naar die toekomst. Oh ja, als we hier op aarde wellicht nog door de duisternis gaan. We zijn wel verlost uit de macht der duisternis, maar nog niet uit de duisternis. We leven nog in de duisternis. Ja, we zijn wel verlost uit die macht, maar we gaan nog wel door deze wereld. En ja, weet je, we gaan allemaal nog dood, zullen we maar zeggen. Gaan we allemaal nog meemaken. Het lijden van deze wereld, ja, dat is een kenmerk van deze wereld. Maar weeg niet op tegen de heerlijkheid die komen gaat. En als de God die rijk is aan barmhartigheid, ja, de God die liefde is, die gaat straks komen en die gaat de dingen rechtzetten. Die gaat herstel brengen. De achtste dag zal aanbreken. Hij zal alles nieuw maken. Alles herstellen wat is ontwricht. En op die belofte mogen we met elkaar gaan staan. En daar willen we dan ook straks met elkaar van zingen. Staand op de belofte van onze Heer en God. Mag ik u voorgaan in dankgebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we u mogen kennen als onze Vader. Dat u, de almachtige schepper van hemel en aarde, onze Vader bent. Dat als wij straks naar huis gaan, dat u met een ieder van ons meegaat. Dat u onze gedachten kent, dat u onze zorgen kent, dat u onze blijdschap kent. Dank u wel dat we mogen weten vanuit uw woord dat u een plan heeft. En dat u altijd zult omzien naar uw schepping. Dat u altijd zal denken aan datgene wat u gezworen heeft. Dat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat u Heere bent. Wat een geweldige toekomst gaan we tegemoet. Vader, dank u wel dat we mogen weten vanuit uw woord dat wij de vrije toegang tot u hebben. Dat u onze gebeden hoort. Vader, dank u wel zo voor het feit dat we mogen weten dat u een God bent die rijk is aan barmhartigheid. Dat u een God bent die ons zo lief heeft. Dat u uw enige zoon gegeven heeft. Vader, dank u wel voor het geloof dat we mochten krijgen. Voor de blijdschap die we nu al mogen hebben. Doordat we mogen belijden dat we dat u voor ons gestorven bent en opgestaan. Dat we mogen belijden dat ons leven met Christus verborgen is in u, de Allerhoogste. En ik wil u zo bidden, wilt u toch geven dat we dat steeds meer en meer gaan begrijpen. Dat we met elkaar steeds meer mogen gaan verstaan van de genade die u ons gegeven heeft. Eerst zodat we ook onze broers en zussen om ons heen die genade mogen bewijzen. Dat we mogen wandelen in de liefde. Ja, Heer, tot een aangename geur voor u. Dank u wel dat u dat zo in ons wil uitwerken. Dank u wel voor alles, maar het meest voor uzelf. Uit genade alleen. Amen.
Amen.